hoe krijgt een OR nou echt een goede positie? En hoe kun je er nou voor zorgen dat een directeur of een bestuurder echt ook met je het gesprek aangaat? En je ook, heel vaak krijg je te horen van ja, ze nemen me niet serieus. Of de vraag van hoe kunnen we serieus genomen worden?
Hoi, Inger hier. Leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin ik in de wereld van ondernemingsraden duik. Want wat doet een OR eigenlijk? Wat maakt het zo belangrijk en wat zijn de spannende verhalen? Ik zoek het allemaal uit in de OR-kast. Een podcast over medezeggenschap. Veel plezier! Vandaag de gast Rob. Hoi Rob.
Hey, goedemiddag.
Hallo, wil je jezelf even voorstellen?
Jazeker, ik ben Rob Latten. Ik werk voor De Verandermotor. En mijn dagelijkse werk is het begeleiden van ondernemingsraden bij fusies en reorganisaties. En ik doe daar meestal de strategische en financiële analyses. En daarnaast werk ik op de Hogeschool in Rotterdam. En daar geef ik les op het gebied van strategie en financiën. Verandermanagement. Dus eigenlijk dat wat ik in de praktijk doe, daar geef ik les in. En daar waar ik les in geef, dat kun je echt in meenemen in de praktijk. Superleuk. Ja.
Leuk. Aan hbo-studenten.
Ja, ja, dus eigenlijk de opleiding tot HR-manager. Dat is nog wel grappig, want mijn gesprekspartner is vaak, natuurlijk wel de OR, hè, want dat is mijn klant. Maar ja. Hun gesprekspartner is voornamelijk HR. Dus wij leiden eigenlijk ook hun gesprekspartner op. Dus dat is superleuk om die werelden gecombineerd te zien.
Ja, ja. Leuk. Ja. Klinkt goed.
Ja, superleuk. Ja. Mooi vak hebben.
En vandaag mag ik jou alle vragen stellen. Dus daar ben ik dan weer heel blij mee.
Mooi.
Want jij weet best wel veel over deze wereld, toch?
Nou, ik werk al een tijdje in de wereld. Ja.
Ja? Hoe lang nu?
Ik denk dat het nu 22 jaar is.
Ja, precies. Ja, dat komt wel goed. Ja, we gaan vandaag allerlei verschillende items af. Een soort onderdelen, zo kun je het zien. Hoofdstukjes. Laat het maar gewoon op je afkomen.
Ja, ga ervoor zitten.
Oké, helemaal goed.
Koffie pakken.
Neem je koffie erbij en dan komt het allemaal goed. Ja. Als eerste vraag, om even mee te beginnen. Wat is voor jou nou echt de toegevoegde waarde van een ondernemingsraad?
Dat is op zich wel een hele goede vraag. Hè, want daar begint natuurlijk de hele wereld mee. Ik denk dat als managers of directies of in ieder geval als leidinggevende besluiten nemen. Dan is het aan de ene kant goed om eens te vragen aan medewerkers wat ze ervan vinden. En een ondernemingsraad is eigenlijk een afvaardiging van die medewerkers. Ja. En het hen laten meepraten, meedenken, soms zelfs mee beslissen over onderwerpen is goed. En wat is dan die toegevoegde waarde erin? Er zijn allerlei onderzoeken die aantonen dat bijvoorbeeld het leidt tot een verhoging van het draagvlak van een besluit. Dus als je bijvoorbeeld zegt van ik ga reorganiseren en ik betrek medewerkers erbij. Mm-hmm. Dan heb je minder weerstand in de organisatie. Dus het draagvlak bij medewerkers wordt verhoogd. Mm-hmm. Er zijn zelfs onderzoeken die ook gewoon aantonen dat het financieel voordelen biedt. Dat als je medewerkers erbij betrekt, dat het bedrijfseconomische voordelen levert. Mm-hmm. Per saldo, je merkt dat directies, maar zeker leidinggevenden, vaak in een bepaald stramien zitten van dit willen wij doen en we willen die kant op gaan. Ik kom bijvoorbeeld bij een aantal bedrijven steeds dezelfde externe partijen tegen.
Hè? Oh ja?
De grotere adviesbureaus. Hm. En het interessante is dat die ook heel vaak dezelfde soorten oplossingen bieden. En dan is het voor een ondernemingsraad of voor medewerkers best goed om daar eens kritisch naar te kijken. Van past dat advies eigenlijk wel in deze situatie, bij deze organisatie? Dus de kritische blik, dat geeft echt een enorme boost aan het besluit wat een directie wil nemen. En je wil natuurlijk als ondernemersraad ook monitoren of datgene wat je hebt afgesproken, of dat ook wordt nagekomen. Dus je ziet dat per saldo de OR er vooral zit voor draagvlak. Dat is echt een belangrijk iets. Mm-hmm. Het leidt tot bedrijfseconomische voordelen. Mm-hmm. Maar het geeft ook die kritische input, waardoor besluiten gewoon ook kwalitatief beter worden.
Hm.
Ja,
hele... Dus best een grote toegevoegde waarde.
Ja, ik vind het wel. Ja, je ziet het ook. Je ziet het ook in allerlei dossiers. Het ligt natuurlijk aan twee partijen waar je... Hè, je zit natuurlijk met meerdere mensen aan tafel. Maar ook verschillende partijen aan tafel. Mm-hmm. En natuurlijk, het kan best zijn dat je als OR wat wil. Maar dat een bestuurder niet wil. Of dat een bestuurder het niet wil. En OR niet kan of niet wil. Je bent natuurlijk ook afhankelijk van mensen. Mm-hmm. Maar op het moment dat de medezeggenschap een goed is wat echt gedragen wordt in een organisatie, dat alle partijen het prettig vinden om met elkaar te praten, dan zie je dat die toegevoegde waarde echt groot is. Dan krijg je echt wel input van de werkvloer op dat besluit. Mm. Het draagvlak stijgt enorm. Besluit wordt gewoon beter.
Mm. Ja. En je zegt net al, je zit natuurlijk met verschillende belangen aan tafel.
Ja. Ja.
Hoe moet ik dat zien? Wat kan er allemaal bij elkaar komen dan?
Je ziet het ook terugkomen in de wet. En je ziet ook in allerlei gesprekken terugkomen. Dat het altijd gaat over twee belangen. Hè. Gaat het over het organisatiebelang of gaat het over het personeelsbelang? Mm-hmm. En eigenlijk gaat het over het gecombineerde belang daarbij. Dus je kijkt naar die organisatie en je zorgt voor de continuïteit van die organisatie. Dat is eigenlijk dat organisatiebelang wat erin zit. Mm-hmm. En op het moment dat je die continuïteit met elkaar besproken hebt, en dat is er dan ook, dan zie je dat automatisch dat daar ook het personeelsbelang in vertegenwoordigd is. Want in principe als medewerker heb je dan nog steeds een leuke baan. En je weet niet of je een leuke baan hebt, want dat is een tweede deel. Hè? Dus mm-hmm. aan de ene kant van is de continuïteit van bedrijfsvoering, maar aan de andere kant, ja, je wil ook praten over hoe ga je als bedrijf om met medewerkers. En hoe zit het met de werkdruk? Hoe zit het met werkgeluk, engagement, noem alles maar op.
Mm-hmm.
En daar zit weer dat personeelsbelang. Dus eigenlijk is het een gecombineerd belang. Het is aan de ene kant zorgen dat je die organisatie goed dient. Hè, dat organisatiebelang dient. En aan de andere kant wil je eigenlijk zorgen dat het personeel lekker daarin zit. Lekker in een vel zit, lekker werkt, et cetera. Dus dat is het personeelsbelang.
Mm.
En dat moet je met elkaar gaan afwegen.
En daar is een ondernemingsraad heel belangrijk in.
Ja.
Omdat je hopelijk, wat ik tot nu toe heb meegekregen, mensen uit verschillende lagen en delen van de organisatie hebt die samenkomen.
Ja, inderdaad. Ja. Dus je hebt echt een, als je representatief bent, hè, dus als je zorgt dat je achterban, hè, dus alle medewerkers, als die goed vertegenwoordigd zijn in de organisatie,
mm-hmm.
dan kun je ook vanuit die vertegenwoordiging heel mooi dat personeelsbelang ook kenbaar maken bij de directie. En wat je bij een directie of bij andere leidinggevende vaak ziet, is dat er toch een bepaalde focus heeft op geld of op de markt of op de klant of de cliënten en mm-hmm. zorginstellingen.
Mm-hmm.
Dan zie je dat een OR, hoewel je kijkt naar het organisatiebelang, vooral ook vanuit die representatie ook je personele kant kunt toevoegen.
Hm.
Dus ja, het is een afweging van beide belangen, maar je neemt natuurlijk die medewerkersblik, die neem je eigenlijk mee in de discussies die je hebt met je bestuur, hè, met de directie.
Hm. Ja. Oké, het is al best wel een beginverhaal. Mooi. Hij is nog een beetje theoretisch voor mij. Om daar echt een beeld bij te krijgen, ben ik wel benieuwd naar een situatie die we de laatste tijd vaak hebben gehoord in de media. Bijvoorbeeld zoals bij BNNVARA en daarvoor bij The Voice. Veel grensoverschrijdend gedrag situaties.
Ja.
Ik vroeg me af wat de rol van een OR daarin kan zijn. Hebben die daar überhaupt een rol in? Moeten die daarop reageren? Of blijven die daar eigenlijk buiten?
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, is natuurlijk een hele actuele situatie en vraag ook wel. De rol van de OR is daar dan net iets anders. Hè? Want in de basis praat altijd iedereen over het adviesrecht en het instemmingsrecht wat je hebt.
Hm.
Nou, hier zit je net aan een andere kant. Hier zit je veel meer in de zorgplichten die je hebt. Ik noem dat altijd de ANWB-paal die je bent. Je wil je medewerkers vertegenwoordigen. Je wil weten wat er speelt. Je wil weten wat er leeft. Dus je hoopt dat mensen naar je toe komen en jou ook dingen zeggen.
Mm-hmm.
Dus in dit geval hoop je ook dat medewerkers naar jou als OR toekomen om signalen af te geven, problemen aan te kaarten, zorgen die ze zien, risico's die er gelopen worden. En nou is één persoon die dat vertelt, dat is natuurlijk maar een individueel geval.
Mm-hmm.
Maar je hoopt eigenlijk dat als je als je voldoende tentakels hebt in je organisatie, dus als je voldoende met mensen praat, dat je kunt zien of het of het niet alleen een individueel geval is, maar of dat ook of er meer gebeurt, of er meer problemen zijn, of er meer situaties zijn. Dus als er 2, 3, 4 of 5 mensen komen, dan is het geen individueel geval meer, maar dan wordt het meer het vraagstuk van zijn er problemen in het beleid? Of hoe zit het met de cultuur? Of dat soort vraagstukken. Dus dan kun je eigenlijk veel meer de werksituatie ter discussie stellen.
Ja.
Dus per saldo, die individuele situatie, die is... Ja, klinkt een beetje raar. Het lijkt een beetje niet relevant. Maar die persoon die kun je helpen als een soort ANWB-paal van... Nou, ben je al bij je manager geweest? Ben je al bij HR geweest? Ben je bij de vertrouwenspersoon geweest? Mm-hmm. Bedrijfsarts. Dus die kun je helpen in de organisatie.
Mm-hmm.
En jij als OR weet op een gegeven moment toch wel van welke partijen er allemaal zijn en waar iemand terecht kan.
Ja.
En op het moment dat je ziet dat er meer problemen komen, of dat er meer mensen naar je toe komen, dan is dat misschien een goed onderwerp wat je met de directie kunt bespreken. Van goh, is er wel eigenlijk een veilig klimaat in de organisatie?
En heeft de OR dan een actieve of een passieve rol in het vinden van zijn er meer gevallen? Dus stel je voor, ik zit in een OR en er komt iemand naar mij toe met zo'n verhaal. En ik zeg, misschien is het goed om met die en die te gaan praten.
Ja.
Kan ik dan zelf ook aan andere collega's gaan vragen, heb jij toevallig ook iets meegemaakt over? Of is dat niet een rol van, ga je niet echt op zoek? Ja.
Nou, dat kan wel. Je kunt wel onderzoek doen. Hè. En dat kan op allerlei manieren. Van mensen bevragen tot enquêtes houden en dat soort dingen. Je kunt ook onderzoeken bijvoorbeeld bij door een gesprek aan te gaan met de vertrouwenspersoon. Hè. Van, dan gaat het niet over de individuele dossiers, maar dat je meer vragen stelt als van zie je wat gebeuren? Zijn er veel speciale situaties die steeds voorkomen? Dus je kunt actief gaan onderzoeken, dat kan. Dat heeft voordelen, want dan ben je zelf aan het onderzoeken en dan kun je ook kijken of het echt maar een individueel geval was, of dat het een individuele mening is, of dat het echt iets structureels is.
Mm-hmm.
Er zit ook wel een nadeel aan en dat is natuurlijk dat hoe stel je de vraag, hoe onderzoek je, creëer je zelf onrust en daardoor, et cetera. Dus daar moet je wel heel zorgvuldig mee omgaan.
Ja, want je kan me inderdaad ook voorstellen, het moment dat je dat gaat doen, dat het als een lopend vuurtje gaat.
Absoluut.
Want je gelooft nooit wie mij wat heeft gevraagd. Ik denk dat er ergens iets aan de hand is.
Ja,
dat heeft natuurlijk wel twee kanten.
Ja, ja. Ja, je hebt ook nog wel de vraag van hoe stel je die vraag? Hè? Kan je ook wel de vraag stellen van, jij maakt toch ook wel wat mee? Hè? Dan is meer een richtinggevende vraag dan dat je hem open stelt.
Mm-hmm.
Dus het kan. Je kunt het gaan onderzoeken. Dat kan in sommige situaties heel goed zijn. Je moet echt opletten de manier waarop je onderzoekt. Nou, verschillende instrumenten kun je daarvoor gebruiken.
Mm-hmm.
Je kunt natuurlijk ook passief zijn en zeggen van ik heb dit gehoord. We houden het in ons achterhoofd en we kijken op het moment dat er meer mensen komen, dat we dan pas iets gaan onderzoeken. Want je moet niet bij elk bij elke roddel moet je niet meteen alles gaan in werk gaan stellen om dat te gaan onderzoeken. Dus het luistert nogal nauw. Je kunt in ieder geval beide kanten kun je doen. En daar heb je ook de mogelijkheden voor. Zowel vanuit de wet als het feit dat je dat als medewerker zelf, hè, als OR-lid zelf wilt onderzoeken. Omdat je hebt ook een zorgplicht naar je mensen toe.
Ja.
Past prima in artikel 28 als we het toch over artikelen hebben. Dus het is ook heel erg mooi geborgd in de wet.
Ja. Is dat die zorgplicht?
Dat is die zorgplicht, ja.
Oké, okay. En daar staat in?
Daar staat in dat je dit ook in de gaten houdt. Dat je dat monitort. Dat je, dat je weet wat er speelt en wat er leeft. En dat je daar dan vervolgens ook een actieve rol in vervult.
Ja.
Daar staat iets anders beschreven, maar...
Voor mij in Jip en Janneke taal, je moet voor je medewerkers zorgen op verschillende manieren.
Ja, ja. Ja, inderdaad.
Goed dat die erin staat.
Ja, absoluut.
Zo'n mooie. Ja. Ja. Vind ik.
Ja, dat is ook wel een artikel wat mensen niet zo heel snel gebruiken. We hebben het heel veel over adviesrecht en instemmingsrecht.
Mm-hmm.
Dat is net iets wat OR wel naar zich... ze gebruiken het wel, maar niet zo heel actief gebruiken. Dus daar kan echt wel wat meer in gebeuren.
Oké, dit was dan een situatie die iedereen eigenlijk wel kent. Heb jij een verhaal over een OR, een situatie in een OR die is bijgebleven, een succesverhaal of een iets dat je denkt, daar moet ik vaak aan denken van, dat is gebeurd of een bijzondere gebeurtenis, waardoor ik nog meer een beeld krijg van, wat doet een raad nou?
Ja, Ja, we hebben natuurlijk genoeg verhalen. Hè? Zeker als je het al lang doet. Dan
ja,
kan
precies.
Er wel
die 23 jaar, dat ga je nu merken natuurlijk.
Ja, dat moet ik even goed graven. Nee, er zijn in ieder geval altijd twee verhalen die ik ook heel veel als voorbeeld gebruik. Ik heb één OR die zit in de zorg, in de gehandicaptenzorg. En die zijn ook echt wel heel erg actief. Die hebben zelfs... in de hele zorgsector heb je natuurlijk problemen met niet alleen de betaalbaarheid, het geld, maar ook het aantrekken van medewerkers. Wat doen we met cliënten? Hè? Er zijn ook heel veel discussies over, kun je voldoende kwaliteit leveren voor cliënten? Mm. En het interessante bij deze OR is dat zij dat probleem hebben geadopteerd en eigenlijk hebben gezegd dat is ook ons probleem. En eigenlijk ook zich zodanig georganiseerd hebben dat ze ook met andere OR's overleg hebben gehad en gezamenlijk ook een actie zijn gestart dat er meer aandacht moet zijn voor de zorg. En ze zijn zelfs bij de staatssecretaris geweest. Er worden zelfs kamervragen gesteld. Dan denk ik bij mezelf, misschien dat, als je daar heel lang over doordenkt, kun je afvragen, ligt dat specifiek aan die OR? Dat weet ik niet. Ik neem aan dat die kamervragen ook ergens anders vandaan komen door allerlei ontwikkelingen. Maar ze hebben er in ieder geval een flinke rol in gespeeld. Ze komen ook continu in de krant. Dus ze zorgen eigenlijk voor reuring in het vakgebied. Hm. Waardoor er ook dingen gebeuren. Mensen gaan erover praten en de politiek gaat erover praten. En eigenlijk is dit iets wat natuurlijk ook heel mooi is voor de organisatie zelf. Dat leidt ertoe dat ook de organisatie vooruit gaat. Hè? Ook ziet dat er dingen in gang worden gezet. Dus zij helpen ook eigenlijk om niet alleen in de organisatie, maar ook in het vakgebied veel meer aandacht te krijgen voor de mens, voor de cliënt, voor de betaalbaarheid van de zorg. Dat is eigenlijk wel heel erg mooi.
Ja.
Diezelfde OR heeft ook wel andere dingen nog gedaan door ook heel kritisch te zijn op plannen. Dat zit dan bijvoorbeeld in het monitoren kritisch zijn. De directie wilde op een gegeven moment bijna 75 miljoen uitgeven aan een bepaald voorgenomen besluit. Mm-hmm. En daar waren ze heel kritisch op. En samen met hem hebben we dat onderzocht. Van, is dat handig of is dat niet handig? En waar gaat dat naartoe, dat geld, et cetera? En daar hebben we ook kritische vragen over gesteld. En dat is inmiddels ook niet doorgegaan. Dat is wel al een aantal jaren geleden. Maar dat soort dingen kun je wel als OR. Als je kritisch bent, goed onderbouwd. Zorgen dat je ook goede argumenten hebt. Mm. Ook zorgen dat je je netwerk goed bedient. Hè? Dus dat je, ze hebben ook de politiek benaderd. Ze hebben ook andere beslissers. Hè? Beleidsvoorbereiders en beslissers benaderd. Mm. En dan zie je toch dat je ook plannen waarvan wij denken dat die toch niet helemaal goed zijn voor de organisatie, dat we die plannen toch hebben kunnen aanpassen. Nou, supermooi. Ja,
dat is ook echt een hele actieve OR, als
absoluut,
ik het zo hoor. Dus niet alleen vergaderen en dit vinden we en zoek het verder maar uit. Nee. Maar dat ze ook echt anderen opzoeken en er echt acties door laten uitvoeren.
Ja, hele strategische OR. Dat kost ook wel wat tijd, hè? Want niet alleen gewoon tijd, hè? Maar ook in doorlooptijd, want het heeft heel veel... Daar zijn we al jaren mee bezig. Want mensen moeten natuurlijk ook de kennis hebben, de vaardigheden hebben. Je moet ook de juiste mensen op de juiste plek hebben. Dus dat heeft een hele tijd geduurd voordat dat een groep was die ook deze hele actieve, noem het even de strategische werk, die hele actieve rol kon bekleden. Echt supermooi. Ja.
Cool.
Ja. Een ander verhaal wat we altijd hebben is de Philip Morris. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Die fabriek is toen gesloten.
Ja.
En ook daar zie je dat die OR jarenlang heel, heel strategisch mee heeft gesproken met die directie. Ook gekeken heeft naar, zijn we winstgevend of niet? Wat betekent dat nou? En toen die fabriek gesloten was, dat kun je op zich niet tegenhouden. Want dat was een buitenlands besluit en dat kwam uit Zwitserland. Maar je ziet vervolgens wel dat zij door de onderhandelingen, door de gesprekken te voeren, et cetera, wel voor de medewerkers, in dit geval hebben ze dan echt de focus gezet op medewerkers. Mm-hmm. En voor de medewerkers daar wel hele goede afspraken over hebben gemaakt. Mm. Dus dat eerste geval, hè, die eerste OR, die zie je dat heel erg op die organisatiekant gaat zitten en daar best wel successen boekt. Maar dit zijn dan toevallig, bij Philip Morris is dan toevallig een voorbeeld van focus op dat personele belang. En daar zijn ook hele mooie uitkomsten van. Ja. Superleuk als je een beetje actief bent en Een beetje strategisch nadenken.
Je krijgt er helemaal liefde voor je eigen vak. Zo, als je weer even alles gaat samenvatten. Ja. Ja, want ik begreep dus ook van Bob. Een OR heeft ook echt de mogelijkheid om bij plannen die bijvoorbeeld vanuit de directie zijn, moest ik aan denken toen je het over die 75 miljoen had, om te zeggen, ja, dit vinden wij een slecht idee. Dit hebben we beoordeeld en wij zijn hierop tegen.
Ja.
Dus je hebt een grote invloed als OR.
Ja, nou denkt iedereen dat dat een advies is. Nou, dat is dat ook wel een advies. Maar kijk, je kunt best een advies geven en zeggen van, nou, ik zou dit niet doen. En dan zou ik niet zeggen, dat is een slecht idee. Maar ik zou gewoon goede inhoudelijke argumenten aanbrengen.
Ja, precies.
Hè?
We hebben het onderzocht.
Ja,
en,
dit onderzocht en dat. Ja. En gesprekken gevoerd. En, en uit dat onderzoek denk ik dat dit komt. En dat zou zo. En, dus dat je er echt een goede onderbouwing geeft. En dan zegt van, en dan vind ik er dit van.
Mm-hmm.
Nou is op het moment dat je dat advies geeft, dat is maar een advies. Hè? Dat kun je, daar zitten allerlei procedurekanten aan, maar dat kun je in principe naast je neerleggen.
Mm-hmm.
Maar daar zit niet de kracht. De kracht zit in het spel wat ervoor zit. Het is eigenlijk, ik zie het ook als een soort medezeggenschapsspel. Je moet juist het gesprek aangaan en proberen de ander te overtuigen of te onderzoeken waarom iemand dit doet. Hè? Te zoeken naar de achterliggende redenen waarom er besluiten worden genomen. En juist in dat hele spel voordat je adviseert. Dat is niet echt het formele traject. Want formeel krijg ik een advies aanvragen en daar geef ik een advies op. Maar juist in dat hele spel van het onderzoeken en de gesprekken aangaan. Daar kun je echt heel veel bereiken.
Mm.
Door goed inhoudelijk daarover te discussiëren. Ja.
Heb je ook wel eens meegemaakt dat de OR een heel gelaagd advies heeft gegeven met, ik zou iets niet doen, en dat het toch is gebeurd?
Ja, dat ik zou niet zeggen dat het gebeurt heel veel, maar dat is ook niet zo. Ik denk dat het een beetje in de helft van de tijd is. Vaak zie je toch dat een directeur of een bestuurder, zoals dat bij ons heet, dat die gewoon vastzit in een bepaald stramien van, dit ga ik doen.
Mm-hmm.
En dan pas op een laat moment de OR erbij betrekt, dan wordt het ingewikkeld. Want dan zit iemand al vast in, ja, dit wil ik eigenlijk gaan doen.
Mm.
En om dat beeld dan veranderd te krijgen,
dat is best moeilijk.
Dat wordt heel ingewikkeld.
Dus eigenlijk moet je in het proces daarvoor je OR al betrekken.
Ja, wij noemen dat vroegtijdige betrokkenheid. En ook daar heb je twee partijen voor nodig. De OR moet dat willen en kunnen. En dat gaat ook niet voor elk onderwerp zo, maar je noem het even de belangrijke onderwerpen waar je echt iets aan wil toevoegen. Daar wil je vroegtijdig bij betrokken zijn. Maar de bestuurder moet je ook die rol geven. Want die moet jou ook vroegtijdig erbij betrekken. Nou ja, dat doet hij eigenlijk voornamelijk als hij merkt dat hij iets aan jou heeft. Dat jij ook echt toegevoegde waarde levert. En misschien beelden weergeeft van de achterban. Of net een insticht geeft die hij niet kent. Dus je moet echt iets aan hem toevoegen. Ja, iets toevoegen.
Iets bieden.
Iets bieden, waar die zegt van, oh ja, daar kan ik wel wat mee.
Mm.
Nou, als dat later in het proces is, ja, want dat was jouw vraag. Ja, vooral hoe later in het proces, hoe moeilijker het is om zo'n besluit aangepast te krijgen. Om zo'n voorgenomen besluit aangepast te krijgen.
Ja, daar kan ik me wel in verplaatsen.
Ja.
Ja,
dus wij proberen ook altijd de OR zodanig te adviseren van, joh, probeer in het traject iets op te schuiven naar de voorkant.
Ja.
En probeer ook de bestuurder duidelijk te maken dat hij daar heel veel voordelen van heeft. Aan de ene kant die input natuurlijk die ze krijgen.
Mm-hmm.
Maar ook stel dat een bestuurder alleen maar er zou zijn omdat hij denkt van, ik betrek de OR erbij om de wet dat zegt. Nog zou je kunnen zeggen, van hoe eerder je ons erbij betrekt, hoe makkelijker straks het proces gaat om bijvoorbeeld advies te geven, et cetera. Anders krijg je veel meer ruzies of mensen gaan zich aan termijnen houden, et cetera. Dus ook al zou die alleen maar denken, de OR is er voor een, omdat ik dat moet, dan nog is het voordelig om die vroegtijdige betrokkenheid met elkaar te bespreken. Maar goed, ik ben sowieso niet van die hele procedurele kant. Ik vind echt wel dat je inhoudelijk ook iets moet toevoegen.
Ja, dat begrijp ik. Ja.
Ja.
Ja. Mooi.
Ja.
Goeie. Ik stel je natuurlijk heel veel vragen. Maar ik ben gelukkig niet de enige die vragen heeft. toen ik dit onderwerp een beetje ging checken in mijn omgeving, viel het me op dat veel mensen wel eens hebben gehoord van de ondernemingsraad. En vooral het woord medezeggenschapsraad. Oh ja, dat is wel eens gevallen en daar kunnen ze zich wel iets bij voorstellen. Maar wat er nou allemaal precies gebeurt en hoe het nou precies in zijn werk gaat, en dat een beetje vaag af en toe. Dus ik ben vragen gaan verzamelen van mensen om me heen. En die ga ik nu op je afvuren.
Oké.
Dus, succes ermee. Nee, de eerste vraag is van Amel. En zij zegt... De ondernemingsraad klinkt een beetje stoffig. Sorry. Als het een andere naam zou krijgen... die meer de lading dekt... hoe zou het dan kunnen heten? Dus bijvoorbeeld een naam... waarbij je meteen weet... dit gebeurt er. Dit is wat het is. Oh ja.
Ja, misschien ben ik daar wel wat ouder aan het worden. Maar volgens mij dekt het er namelijk de hele lading. Dus
vertel.
Zo wordt het inderdaad wel lastig om erover na te denken.
Want voor jou dekt het de lading omdat?
Nou ja, sowieso dekt het de lading omdat het gaat over een onderneming. Dus het gaat echt over dat bedrijf waar je in zit. Die organisatie waar je in zit. Het heet ook niet personeelsraad. Want anders zou je alleen maar je richten op de personele kant. Het gaat echt over die onderneming. En die onderneming, dat gaat over dat organisatie en het personeelsbelang. Mm-hmm. En het is ook een raad. En een raad is een afvaardiging van mensen. Dus dat is ook wat logisch. Mm-hmm. De meesten kennen natuurlijk wel de medezeggenschapsraad vanuit de lagere scholen en de middelbare scholen en dat soort dingen allemaal. Dat is net een iets andere wetgeving als ondernemingsraad. Mm-hmm. Maar ja, voor mij dekt wel die lading. Dat het een stoffig imago heeft, dat snap ik wel. Omdat het vanuit vroeger heel, heel erg sterk vergeleken werd met vakbonden en zo. En daar zitten toch wel andere rollen in. Andere manieren waarop je aankijkt tegen de materie. Ook andere taken die je daarin hebt. Ja, en dat het geen sexy, snelle naam heeft. Ja, meestal in onze wereld... heb ik geen sexy. Misschien, ik zag ergens, maar dat is echt al heel lang geleden. Hoe heet hij? Hij is van CAOP. Die heeft een keer een artikel geschreven, volgens mij heet hij Marco. En die gebruikte toen de term Squid OR. Dat was eigenlijk gericht naar de tentakels van een... weet dat, van een octopus. Inktvis.
Ja.
En nou was dat een acroniem wat hij gebruikte. Dus dat was wel grappig. Maar eigenlijk, dat is wel al heel lang geleden. Maar ik vind het nog steeds wel een hele mooie term.
Ja.
Omdat het namelijk laat zien dat je moet samenwerken. Het gaat over de individu niet alleen vertegenwoordigd wordt, maar zich ook moet ontwikkelen. Dat je hier ook vertegenwoordigt en dat soort zaken. Dus ik...
En het idee van die tentakels, dat het overal elke kant op gaat.
Ja, ja. Dus ik vond dat toenertijd al wel grappig. Het is ook jammer dat dat niet doorgaat. Maar als je een beetje een snelle Engelse naam wil hebben. Hè, wat, hoe
heet dat? Ja, of gewoon de inktvis. Ja,
ja, nee, ja dat vind ik dan ook wel een beetje stoffig.
Nee, precies. Dus eigenlijk zeg je, de naam dekt eigenlijk heel goed de lading wat het is.
Dat vind ik wel.
En als je er meer een beeld bij zou willen hebben, dan komen we een beetje uit op een inktvis.
Ja, zou ik kunnen doen. Ja. Ja, ik vond dat wel een mooie vergelijking van hem toen.
Misschien kunnen
we
dat als algemeen logo gaan maken voor ondernemingsraden of zo.
Ja, dan hou ik liever de verandermotor aan.
Ja, nee, dat snap ik. Oké, okay, nou, goeie, dankjewel. Volgende vraag. Het ging in de eerste aflevering over dat je gekozen moet worden om in een OR te komen. Schrikt dat mensen niet af? Want gekozen worden betekent ook dat je afgewezen kunt worden. Is dat niet iets waardoor dat mensen een drempel voelen om zich verkiesbaar te stellen?
Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat als je weet dat je op een podium moet gaan staan. Of dat je stem moet laten gelden. Of je moet eigenlijk op de voorgrond treden. Hè, want dat is het.
Ja.
En vervolgens moet je dan wel of niet gekozen worden. Dan ik kan me voorstellen dat niet meteen je direct beeld is van dat vind ik leuk. Hè? Mm-hmm. Misschien zit er ook wel in van kan afgewezen worden. Want dat zeg je erachteraan. Hè?
Ja. Yeah.
Geeft natuurlijk ook niet zo'n lekker gevoel. Ja. Aan de andere kant denk ik van... dat is één, dat is democratie. Zo werkt het in de democratie. En mensen worden gekozen of niet gekozen. En aan de andere kant denk ik ook van... Maar dat is ook wel een vaardigheid die we eigenlijk terugzien in OR. Je moet enthousiast kunnen zijn. Je moet je mening kunnen geven. Je moet het gesprek kunnen voeren. Je moet juist naar je achterban kunnen even gaan en vragen wat ze willen. Dus hoewel in een OR niet zo heel veel gevraagd wordt over kennis. Hè, want kennis die kun je... aan de ene kant opdoen, maar je kunt ook externe inhuren. Of, en een externe is iedereen buiten de OR. Hè? Want je kunt ook iemand, noem wat, je kunt best een financieel expert van de organisatie vragen om, om erbij te komen. Mm-hmm. Dus kennis is er wel ergens vandaan te halen. Maar het gaat in een OR vooral over de vaardigheid en, de, en het enthousiasme wat je hebt. Dus competenties die je hebt. En daar als je ik wil niet zeggen dat dat, dat het een eis is, maar ja, ik kan me voorstellen dat als je gekozen wordt, dan heb je in ieder geval heb je dat soort ja, dingen zitten er makkelijker in.
Dat is een goeie. Dus ja. Het is eigenlijk ook een...
Geen selectieproces. Dan moet
nee,
je niet
dat,
zeggen,
niet, dat niet helemaal. Maar het is wel iets waardoor je erachter komt, past bij mij hetgeen wat ik ook moet gaan doen.
Ja.
Als ik het sowieso al niet leuk vind om te zeggen, hey, dit lijkt me tof en dit wil ik doen. Ja. En dan past het werk in OR ook niet bij mij. Ja. Dan word ik daar zielsongelukkig.
Ja, misschien is dat er wel goed. Hè? Word je dan wel gelukkig als je in een overleg zit met een bestuurder en continu wordt gevraagd van ja, maar wat vindt de achterban ervan? Ja. Kun je dit onderbouwen, et cetera? Dus,
ja.
Ja, nogmaals, het is geen selectieproces, want dat moet niet zijn. Nee. Het is echt wel democratie en iedereen kan er ook in. Hè? Of je nou hooggeschoold bent of niet geschoold bent. Het gaat echt om van wil je leren, ben je enthousiast. Maar vooral ook kun je je mening, ben je niet bang om je mening te zeggen. En ja, daar denk ik, daar past een verkiezing prima bij. Ja.
Dat is eigenlijk een hele goede manier.
Nou, denk het wel. Ja.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen inderdaad dat het spannend is, vooral als je net ergens werkt. Want ik begreep dat je er vanaf 3 maanden mag je verkiesbaar stellen voor een OR.
Ja,
als je ergens 3 maanden
ja,
werkt.
Nieuw, ja.
En dat je ergens nieuw bent. En denk, ja, krijg ik dan überhaupt wel stemmen? Of ben ik dan meteen diegene die ook nog eens is afgewezen voor een OR? Dus dat het een soort van drempeltje is. Maar als je het zo uitlegt, dan begrijp ik wel dat het er juist heel goed bij past.
Ja. Ja, ik vind ook, je ziet ook in sommige organisaties worden er echt wel campagnes gevoerd.
Met posters.
We hebben echt wel hele leuke postervoorbeelden van een stem op mij. Soms gaat dat via de vakbond die dat helpt. Of mensen die zeggen van nou, we gaan zelf met posters aan de gang. Of spandoeken. Of avonden die georganiseerd worden, discussieavonden.
Oh,
en dat
soort
dingen. Echt wel. Noem het even verkiezingscampagnes gehouden. Die zijn er echt wel. Ik kan me voorstellen dat dat wat spannender is dan dat je bij een OR komt die zegt van we hebben 5 zetels en we hebben ook maar 5 kandidaten. Want dan heb je niet echt een verkiezings... Je bent er wel officieel gekozen. Hè? Je bent dan per acclamatie gekozen. Maar er is geen daadwerkelijke verkiezing. Dus dat is wat minder
spannend. Ja. Maar ook minder leuk.
Ja, ik denk dat het prima is om... En dan weet ook meteen de achterban dat er een OR is. Noem het de strijd leveren op principes. En dit wil ik gaan doen en dat wil ik gaan doen.
Precies.
Ja. Superleuk is dat. Hè?
Ja, gewoon doen. Ja. Nou, dat is dus een manier waarop een verkiezing vormgegeven kan worden. De volgende vraag die gaat over... zijn er ook bijzondere manieren waarop een OR wordt vormgegeven? Zijn het alleen vergaderingen die er gebeuren? Of zijn er misschien ander soort bijeenkomsten of discussiemomenten? Weet ik het? Heb je daar voorbeeld van? Wat gebeurt er precies?
Kijk, in de kern... het kernwerk van OR is natuurlijk vergaderen. Laat ik dat even vooropstellen. Dat kan het ook niet beter maken. Dan nog kun je de vraag stellen, hoe doe ik die vergadering? Ik zie vergaderingen vaak van 2,5 uur. Ja, meestal denk ik dan van, volgens mij is een vergadering een afstemmoment. Of even checken wat de actielijst is. En wat gaat er goed en niet goed? En waar kunnen we nog even gas geven? Of waar moeten we even remmen? Mm-hmm. Dus je kunt zo'n vergadering zelf wel al leuker en actiever maken. Dat is denk ik punt 1. Mm-hmm. Soms worden vergaderingen gebruikt als brainstorm, maar dan zou ik zeggen, gebruik dan een andersoortig techniek om dat te doen. Hè. Dat hoef je dan niet per se in een vergadering met een agenda en een midden en een eind en et cetera. Dus die vergaderingen, dat is wel een basis, maar dat kan wel, dat kan misschien wel wat actiever worden ingericht. Mm-hmm. Dat is 1.
Mm-hmm.
Maar daaromheen zitten heel veel andere werkzaamheden. Je ziet dat vaak worden op het moment dat er voorgenomen besluiten zijn. Stel dat er een reorganisatie is of zo, dan wordt daar een projectgroep voor ingericht. En dan wordt gevraagd aan die projectgroep om dat onderwerp van begin tot het eind af te handelen. Met het onderzoeken, met het vragen naar medewerkers, et cetera. Dus dan wordt het meer een projectgroep.
Mm-hmm.
En wat je dan ook ziet is dat juist in zo'n projectgroep, dat is echt een met een begin en een eind. Dan daar zie je dat bijvoorbeeld jongeren, hè, want daar was je ook naar op zoek. Hè, met, jongeren vinden dat veel leuker, want dan stappen ze namelijk in een werkzaamheid met een duidelijk begin en een eind en een duidelijke opdracht.
Ja.
En dan kunnen ze zich daar wel helemaal
instorten.
Ja, instorten. Ja. En dan hoeven ze niet die basisvergaderingen te doen. Maar ja, er zijn nog genoeg dingen als we houden wel eens inspiratiesessies of ik zie ook wel eens OR die op een eindjaars of op een kerstborrel of zo dan staat de directie op het podium iets te vertellen en dan wordt daar de OR ook bijgehaald en dan vindt er een soort discussie plaats tussen de OR en de directie en soms zit er een raad van toezicht bij. Mm-hmm. Dan krijg je echt een leuk gesprek tussen die drie.
Ja.
Ja, er zijn allerlei werkvormen. Maar kijk, die basis die blijft dat vergaderen. Wat wel anders kan en wat leuker kan. Mm-hmm. En daaromheen zijn allerlei verschillende soorten werkwijzes, activiteiten die mensen doen.
Ah, oké. Ja. Mooi.
Ja.
Mooi. Ja, natuurlijk ook weer heel afhankelijk van het bedrijf en wat je ermee wil. Ja. En wat de vraagstukken zijn. Maar er is van alles mogelijk. En er zijn allerlei activiteiten en werkzaamheden die erbij kunnen komen kijken.
Ja. Ja.
Dus het is niet alleen maar een vergadering af en toe.
Nee. Dat
komt
zit
van
ook
alles.
Bij.
Ja. Ja, maar het is de basis bij. En daarop kijk je eigenlijk wat er nodig is.
Ja. Ja. Ja, maar dat kan echt van alles doen. We hebben bijvoorbeeld ook vaak een groep die zich bezighoudt met communicatie. En daar halen we dan mensen bij die het superleuk vinden om te kijken naar hoe bereik ik nou de achterban. Dat is gewoon een werkgroep die zich alleen maar bezighoudt met hoe communiceer ik met die achterban. Of een groepje die heel erg zich sterker richt op een bepaald thema en dat eens gaat onderzoeken. Nu is bijvoorbeeld duurzaam inzetbaarheid een heel hot issue. Dus vraag 1, wat is dat dan? Waar wil je dan op richten? Wat is de focus? Ga je dat helemaal uitzoeken?
Mm-hmm.
Er zijn zo ontzettend veel leuke dingen die je eromheen kunt doen. Echt prachtig. Ja.
Cool. Goeie.
Ja.
Leuk. Dan heb ik nog één laatste vraag. Heb jij misschien een boek geschreven hierover?
Ik heb hier gedaan een boek over geschreven, ja. Ja, Ondernemingsraad voor Dummies hebben we hiervoor geschreven.
Echt waar?
Ja. Ja.
Cool?
Ja, dat is wel een leuk boek. Ja.
Dat is
niet alleen. Ik is al... 2010 is dat boek al, zijn we al begonnen.
Allee.
Dus toen samen met Pieter Landwehr-Johan geschreven in de basis. En vervolgens hebben we daar wat collega's uit het werkveld, hè, ook collega's hebben we uit het werkveld erbij gehaald om allerlei delen te schrijven.
Ja.
En inmiddels is er de derde druk en daar zelfs alweer de tweede versie van. Dus die is van afgelopen mei. En zo nu en dan schrijven er wat mensen bij. Dus ik probeer
leuk.
Het een beetje te gaande te houden, de boek.
Ja, want dat verandert natuurlijk ook de hele tijd. Aan de hand van wat er in de maatschappij gebeurt, wat er nodig is.
Ja, er staat een klein hoofdstukje wet in. Er staat een beetje in van waar de OR vandaan komt. Hè. Wat is eigenlijk de bedoeling? Wat is de toegevoegde waarde? Maar ook heel praktisch van hoe doe je dat nou? Hoe doe je nou advies geven in de praktijk? Hoe doe je instemmen in de praktijk? En je hebt natuurlijk de wet in de praktijk. En alles wat ertussenin zit. Ja. Ja, ik vind het een superleuk boek. Ja. Kan ook niet anders, hè, in mijn eigen boek.
Dat je nu zegt, ja, maar is echt saai. Moet je echt niet lezen.
Nee. Nou ja, je moet het niet van voor naar achter lezen. Dat is echt een dummy boek. Dus die zijn, dat is echt... ik weet dat ik nog een keer ooit een discussie had met een vakbondsman. En die zei toen van... ik begrijp niet dat je het schrijft, want er stond een hoofdstuk in van hoe omzeil ik de OR. Of dat staat er nog steeds in dat hoofdstuk.
Mm-hmm.
Terwijl ik dacht van ja, maar dat is eigenlijk een heel leuk hoofdstuk. Want als ik beschrijf hoe ik een OR kan omzeilen, dan kun je ook als OR begrijpen van wat moet ik doen om een positie te krijgen of dat anders te doen.
Ja.
Er is een hele discussie over de manier waarop zo'n boek in elkaar zit en zo.
Oh ja,
maar
ja.
Maar die dummy-serie is echt bedoeld om met checklistjes te werken. Te weten van nou, dit moet ik doen, dat moet ik doen. Dus het is eigenlijk meer praktijkgericht.
Ja. Leuk.
Ja.
Leuk. Oké, ik ga eens kijken.
Ja, super.
Dat is ook een goede voor mij natuurlijk.
Ja,
is
gewoon... ik krijg er dadelijk in mee.
Oké, dat heb ik nou gezegd. Oh, nee, dat is goed. Nee, leuk. Goeie. Rob, we hebben natuurlijk heel veel besproken. Verschillende dingen. Wat is nou hetgeen wat je wil meegeven aan de luisteraars? Van wat we vandaag hebben besproken. Een uitsmijter, een boodschap. Wat zou dat kunnen zijn?
Ja, ik denk dat als je vooral ook naar mijn werk kijkt en ook ziet van hoe krijgt een OR nou echt een goede positie en hoe kun je er nou voor zorgen dat een directeur of een bestuurder echt echt ook met je het gesprek aangaat. En je ook heel vaak krijg je te horen van ja, ze nemen me niet serieus. Of de vraag van hoe kunnen we serieus genomen worden. Dan denk ik dat het vooral gaat over dat je inhoudelijk je ook goed moet voorbereiden. En inhoudelijk ook een mening moet hebben. Dus zorg dat je als er een onderwerp komt, dat je inhoudelijk ook verdiept in dat thema. En heel vaak schiet de OR in de emotie. Dat hoort er ook bij. Hè? Sommige dingen zijn ook, ja, die hebben ook heel veel impact. En daar wil je ook wat over zeggen. Maar ik denk dat als je echt in een goed gesprek wil voeren met een bestuurder, die zitten veelal te wachten op gewoon zakelijke inhoudelijke argumenten. Dus ik denk dat je gewoon je moet verdiepen in een onderwerp. En dat en daar gewoon goede argumenten bij moet zoeken. Wat jou helpt om ja, de mening van de directie te beïnvloeden.
Ja, goed voorbereid zijn.
Ja.
Ja, mooi. Dat is wel een goede uitsmijter, denk ik.
Nou, dankjewel.
Ja. Hey, mag ik jou heel erg bedanken voor al je informatie, alle antwoorden op mijn vragen en je enthousiasme waar je ermee over vertelt.
Ja, graag gedaan. Ja. Ja. En succes met je zoektocht.
Ja, dankjewel. Ik word zo elke week een stukje wijzer, hè. Dat is wel fijn.
Ja, dat is wel mooi.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Doei!